Fijn dat je luistert naar deze zitzaksessie van Perspectief Herstelbemiddeling. Het verhaal dat we vertellen gaat over herstelbemiddeling na misstanden in de sport en verscheen eerder in het tijdschrift voor herstelrecht. Goed om te weten is dat sommige namen in dit verhaal aangepast zijn in verband met privacy. We wensen je veel luisterplezier.
Wat er is gebeurd, blijft zo. En daar kunnen we niets aan veranderen. Maar de wijze waarop we ermee omgaan wel.
De onderzoeksrapporten liegen er niet om. De commissie De Vries concludeerde in 2017 dat seksuele intimidatie en misbruik in de sport vaak voorkomt. 12% van de Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden, heeft tenminste één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 4% van deze volwassenen gaat het om ernstige vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting. De conclusie in het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport Ongelijke Leggers is dat er in de Nederlandse turnsport jarenlang sprake is geweest van ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag van trainers. 66% van de oud-sporters die zich hebben gemeld geeft aan te maken te hebben gehad met één of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag in hun sportcarrière. Perspectief Herstelbemiddeling organiseert en begeleidt bemiddelingstrajecten tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. De bemiddelaars zijn ervaren, deskundig en meerzijdig partijdig. Het draait om de herstelbelangen en het verder helpen van beide partijen. Belangrijke uitgangspunten zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. In dit artikel wordt de opkomst van herstelbemiddeling naar misstanden in de sport weergegeven. Besproken wordt welke samenwerkingen Perspectief in dat kader is aangegaan en wat de werkwijze in sportzaken is. Aan de hand van de ervaringen van twee bemiddelaars en een oud topturnster die heeft deelgenomen aan herstelbemiddeling, maken we inzichtelijk wat herstelbemiddeling in sportzaken kan opleveren. In het onderzoeksrapport van de commissie De Vries werd herstelbemiddeling als mogelijkheid genoemd, waarop aandacht kan worden besteed aan hulp en erkenning voor slachtoffers.
Hierbij moet ook worden gewezen op bemiddeling tussen slachtoffer en dader. Daarvoor is sinds 2006 Perspectief Herstelbemiddeling, voorheen Slachtoffer in Beeld, door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen voor het begeleiden van bemiddeling tussen slachtoffer en pleger. De organisatie heeft inmiddels in duizenden zaken bemiddeld. Bemiddeling biedt een kans op herstel. Door erkenning te bieden en te krijgen, kan het slachtoffer weer verder en ontstaat perspectief voor de toekomst.
Lisbeth Erftemeijer, bemiddelaar bij Perspectief, zegt hierover:
het maatschappelijk debat werd met het verschijnen van het onderzoeksrapport van de commissie De Vries aangewakkerd en er was veel boosheid. Voor sommige slachtoffers was het belangrijk om door middel van excuses erkenning te krijgen. Het NOC-NSF was op zichzelf niet de pleger, maar wilde wel excuses aanbieden. Ze was zoekende in hoe daarmee om te gaan. Daarom schakelde ze de expertise van Perspectief in en wilde ze ons als neutrale organisatie erbij hebben. We hebben toen goede herstelbemiddelingstrajecten op maat kunnen bieden.
Sindsdien heeft Perspectief een gestage stroom van aanmeldingen ontvangen voor herstelbemiddeling in sportzaken. En is er het een en ander veranderd in de sportwereld en in de samenwerkingen tussen Perspectief en de sportwereld. In 2019 is het Centrum Veilige Sport Nederland als onderdeel van het NOC-NSF ingericht om opvolging te geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de commissie De Vries. Eind 2020 is Perspectief aangehaakt bij het traject dat het Centrum Veilige Sport Nederland en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie zijn gestart en is herstelbemiddeling in het pakket van voorzieningen voor oud- of huidige turners opgenomen. In oktober 2021 is Perspectief een geïntensiveerde samenwerking aangegaan met het Centrum Veilige Sport Nederland. Voorgaande ontwikkelingen zijn het gevolg van de onderzoeken die zijn ingesteld naar alle berichtgevingen in het afgelopen decennium over de misstanden in de turnsport. De structurele vraag vanuit de sportwereld lijkt steeds meer aan te sluiten bij herstelbemiddeling. Samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland en de werkwijze in sportzaken. Perspectief en het Centrum Veilige Sport Nederland hebben vorig jaar nadere werkafspraken gemaakt over wat op welk moment tijdens een herstelbemiddelingstraject met het Centrum Veilige Sport Nederland kan worden gedeeld en hoe om te gaan met een eventueel gelijktijdig tuchtrechtelijk onderzoek. Het vertrekpunt in de werkwijze van sportzaken is niet anders als bij alle andersoortige zaken waarin Perspectief bemiddelt. Het start met een aanmelding. Dit kan een aanmelding zijn van een oud sporter of trainer, maar ook het bestuur van een sportbond of een vereniging, een case manager van het Centrum Veilige Sport Nederland of een andere professional zoals een vertrouwenspersoon van de KNGU. Als het Centrum voor Veilige Sport Nederland niet de verwijzende instantie is, checkt het aanmeldpunt van Perspectief of de aanmelding bekend mag worden gemaakt aan het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Zij controleren vervolgens of er een tuchtrechtelijk onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak, het ISR. Als een tuchtrechtelijk onderzoek aanhangig is, wordt met de aanklager van het ISR overlegd of het gelijktijdig bewandelen van de weg van de tuchtprocedure en het herstelbemiddelingstraject mogelijk is. Het is mij vooralsnog niet bekend hoe een tuchtrechter omspringt met ingebrachte informatie uit of eventueel gemaakte afspraken tijdens het herstelbemiddelingstraject. De inhoud van de bemiddeling is vertrouwelijk door de geheimhoudingsverklaring die partijen tekenen voordat ze het traject aangaan, tenzij partijen achteraf gezamenlijk instellen met een inhoudelijke terugkoppeling in de tuchtprocedure. Mocht de aanmelder geen toestemming geven voor overleg met het ISR, dan wacht Perspectief tot het tuchtrechtelijk onderzoek is afgerond. Na het doorlopen van de formaliteiten en het completeren van de aanmelding kan een bemiddelaar aan de slag met de inhoud. De bemiddelaar legt in een intakegesprek met de aanmelder uit wat de aanmelder kan verwachten en bespreekt de herstelbehoeften. Daarna wendt de bemiddelaar zich tot de andere partij en peilt of deze openstaat voor het vrijblijvend bespreken van het verzoek van de aanmelder. Als de benaderde partij bereid is om in te gaan op het verzoek, volgt ook een intakegesprek met deze partij. In de voorbereidingsfase van het herstelbemiddelingstraject en toewerken naar de uitvoering van de bemiddelingsvorm bespreekt de bemiddelaar afzonderlijk met beide partijen wat hun wensen en behoeften zijn en stemt deze op elkaar af. Ze bepalen bijvoorbeeld zelf welke bemiddelingsvorm wordt ingezet. Dat kan een gesprek zijn, maar dat kan ook een pendelbemiddeling zijn of een briefwisseling. De bemiddelaar bereidt de uitvoering van de bemiddelingsvorm zorgvuldig voor door onvoorspelbare toevalligheden zoveel mogelijk uit te sluiten. Tijdens de uitvoering van de bemiddelingsvorm begeleidt de bemiddelaar beide partijen en maken partijen, als ze dat willen, heldere omgangsafspraken met elkaar voor de toekomst. De samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland brengt ook een verruiming met zich mee in het soort zaken waarin Perspectief bemiddelt. In sportzaken gaat het, waar het grensoverschrijdend gedrag en misbruik betreft, soms over een voortdurende ingrijpende gebeurtenis die binnen het strafrecht valt, maar vaak ook over één die niet binnen het strafrecht valt. Door de samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland is meer ruimte ontstaan voor het oppakken van sportzaken waarbij de voortdurende ingrijpende gebeurtenis draait om misstanden en grensoverschrijdend gedrag zonder een strafrechtelijk karakter. Om iets tastbaarder te maken wat voor soort gedrag het bij grensoverschrijdende gedragszaken in de sport gaat, sluit ik voor uitleg van dit begrip aan bij de definitie uit het onderzoeksrapport Ongelijke Leggers.
De interactie tussen twee of meerdere individuen dat tegen de verwachte verbale en of non-verbale formele gedragingen ingaat zonder toestemming van één van de partijen. Denk hierbij aan de onvrijwillige vormen van interactie tussen twee of meerdere individuen, waar dwang, chantage en machtsmisbruik is toegepast op één of meerdere individuen, en of psychisch, verbaal, fysiek geweld en of ongepast seksueel gedrag.
Denk aan het maken van negatieve opmerkingen over het gewicht van de turnsporters, turnsporters ten overstaan van een groep medesporters wegen, of intimiderend gedrag zoals het negeren, manipuleren en afbranden van de turnsporter. Waarom herstelbemiddeling naar grensoverschrijdend gedrag? Kenmerkend aan herstelbemiddeling is dat niet waarheidsvinding centraal staat, maar dat het juist draait om de vraag met welk perspectief betrokkenen terugkijken op datgene wat is gebeurd. Herstelbemiddeling draagt op die manier bij aan het een plek kunnen geven van een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld in de relatie tussen een pleger en slachtoffer van een strafbaar feit, tussen een veroorzaker en een slachtoffer van een verkeersongeval, op basis van de ervaringen die De bemiddelaars van Perspectief hebben opgedaan. Zaken waarin het ging over grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld, zijn deze effecten van herstelbemiddeling ook zichtbaar. Francis Bakker is bemiddelaar bij Perspectief. Zij zegt:
het maakt eigenlijk niet uit om wat voor zaak het gaat en wie de aanmelding doet, als het maar gaat over herstel. Als er iets gebeurt waardoor een ander schade is berokkend of een ander dat zo heeft ervaren en de behoefte bestaat om in contact te komen met elkaar, dan kunnen wij daarin maatwerk bieden.
Perspectief bemiddelt ook in zaken tussen sporters en besturen van sportbonden of verenigingen. Bijvoorbeeld als volgens sporters onvoldoende is gereageerd op gemelde signalen en er niet eerder is ingegrepen. Ze voelen zich in zo'n geval doorgaans niet gehoord en de herstelbehoefte zit dan in het krijgen van erkenning van de sportbond of de vereniging, omdat die toch het toeziend orgaan is op de veiligheid in de sport. Soms is er bij herstelbemiddeling in relatie tot topsportzaken toch iets bijzonders aan de hand. Francis vertelt:
juist in de topsport is vaak sprake van een zeer intensieve band tussen de topsporter en de trainer. Sommige topsporters zien hun trainer meer dan hun eigen ouders. Een trainer heeft in dat opzicht dus ook een soort opvoedkundige taak. Er ontstaat een soort afhankelijkheidsrelatie en als daar dan iets in misgaat en schade is berokkend, denk ik dat het een meerwaarde kan zijn om herstelbemiddeling in te zetten.
Amy. Op 8-jarige leeftijd turnde Amy al professioneel niveau. Het was haar passie.
Wat er is gebeurd blijft zo en daar kunnen we niets aan veranderen, maar de wijze waarop we ermee omgaan wel.
Dit citaat van een oud topturnster is veelzeggend. Het laat zien dat hoewel betrokkenen door een ingrijpende gebeurtenis soms ongewild met elkaar verbonden raken, zij wel de regie in eigen handen kunnen nemen door de wijze waarop ze vervolgens omgaan met datgene wat er is gebeurd. De essentie van herstelbemiddeling is om open te staan voor elkaars belevingen en bereid te zijn te luisteren naar de ander en wat er in de ander is omgegaan. Herstelbemiddeling verbreekt op deze manier de ongewilde verbondenheid en klaart de lucht tussen betrokkenen zonder dat het doel verzoening is. Amy heeft mooie ervaringen opgedaan en hele leuke jaren gehad in de turnsport. Maar na een wisseling van trainers rond haar 12e begon het tijd te keren. In die tijd trainde ze zo ongeveer 30 uur per week en werd ze blootgesteld aan de harde trainingsmethoden die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw van het voormalig Oostblok waren overgewaaid naar Nederland. Het ging om een werkwijze waarbij de turntopsport werd bewonderd als natie, een trainer als hoofd van die natie werd beschouwd en waarin het welbevinden van de sporter geen rol speelde.
Er werd een angst- en prestatiecultuur gecreëerd. Na elke sprong keek ik naar het gezicht van de trainer om te kijken of hij het goedkeurde of niet. Het was gewoon normaal om te huilen in de training. En huilde je een keer niet, dan was je trots op jezelf.
Amy is op 17-jarige leeftijd gestopt met turnen. Op dat moment wilde ze geen onderdeel meer zijn van de turncultuur.
We waren regelmatig behoorlijk wat weken weg van huis. Leefden vrij geïsoleerd van de buitenwereld, omdat de overtuiging heerste dat alles wat van buiten kwam een negatieve invloed had op je carrière. De machtsverhoudingen lagen ook verkeerd. Eigenlijk had je gewoon niets te zeggen en moest je in een hokje passen.
Van een tuchtrechtprocedure naar een herstelbemiddelingstraject. Via een tuchtrechtelijk onderzoek is een van de oud-trainers van Amy bij het ISR terechtgekomen. Ook Amy diende een klacht in tegen het beleid dat hij voerde. Op de hoorzitting gaf de trainer uit zichzelf aan dat er fouten waren gemaakt en dat hij bereid was om het gesprek aan te gaan met de oud-topturnster. Dat stemde Amy positief en gaf haar het gevoel dat zij het gesprek met hem durfde aan te gaan.
De trainer liet daarmee zien dat hij zelfreflectief vermogen had en mij zaten nog heel veel dingen dwars.
Het was vervolgens de KNGU die betrokkenen doorverwees en aanmeldde bij Perspectief. Met het naar elkaar uitspreken bereid te zijn om het gesprek aan te gaan is de eerste stap gezet. Zonder de betrokkenheid van Perspectief zou vervolgens wel een van de twee het initiatief weer moeten oppakken en doorzetten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De voorbereiding van het bemiddelingsgesprek met Francis heeft Amy onder andere daarom als zeer prettig ervaren.
Ik voelde mezelf toch weer een beetje terugvallen in de rol zoals het vroeger was. De trainer is de oudere en ik ben de jongere. Ik had daar veel spanning zitten, dus ik vond het erg fijn dat ik de totstandkoming van het contact uit handen kon geven. Het gaf mij meer ruimte om na te denken wat ik met het gesprek wilde bereiken, in plaats van dat ik druk bezig was met welke woorden ik moest of zal gebruiken.
Tijdens een bezoek aan Amy heeft Francis benoemd wat haar rol als bemiddelaar is, uitgelegd wat ze voor Amy kan betekenen en goed doorgevraagd naar wat Amy met het bemiddelingsgesprek wil bereiken. Ook is Amy bevraagd op wat zij in een bemiddelingsgesprek mogelijk als wel of niet prettig zou ervaren en op welke punten zij misschien extra steun van de bemiddelaar verwacht. Hieruit volgt, ondanks dat de bemiddelaar het bemiddelingsgesprek begeleidt en daarover als het ware de regie heeft, de regie van de inhoud van het bemiddelingsgesprek wel degelijk bij de betrokkenen zelf ligt. Het gesprek. Voor Amy was het belangrijk om tijdens het gesprek haar ervaringen en haar perspectief op de gebeurtenissen met de trainer te kunnen delen, zonder dat er direct een verdedigend weerwoord op volgde. Onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar van perspectief lukt dat.
Het voelde als een gelijkwaardig gesprek. Ik vond het prettig dat er af en toe iemand op de rem kon drukken als de ander de overhand nam. Om de beurt kregen we het woord en er werd gevraagd of de ander daarop wilde reageren. Zo kregen we beide gelijke kansen om ons verhaal te doen.
Het gesprek gaf Amy het gevoel dat ze goed had aangegeven hoe zij de gebeurtenissen had ervaren. Frances vertelt.
Beiden waren gemotiveerd en bereid om naar elkaar te luisteren. Zowel Amy als de trainer hadden dat wat er was gebeurd nooit gewild. Ook de trainer liep behoorlijk wat schade op. Hij had ook een passie in een droom.
Met andere woorden, de bereidheid tot het aangaan van het contact en het luisteren naar elkaar zijn componenten voor een succesvolle bemiddeling. Daarnaast geeft het extra voldoening als herstel aan beide kanten plaatsvindt en de ontstane schade tweezijdig is gecompenseerd of is weggenomen. Wat levert het op? Het bemiddelingsgesprek veranderde Amy's beeld van de trainer en van de gebeurtenis.
De trainer gaf context bij zijn handelswijze en legde uit waarom hij handelde zoals hij had gehandeld.
Hierdoor kreeg Amy meer begrip voor de situatie. Tijdens dit herstelbemiddelingstraject werd ook de kracht van het contact met elkaar via perspectief zichtbaar.
In een tuchtrechtelijke procedure staat de beleving van een gebeurtenis in woorden op papier. En dat doet niet altijd recht aan de emoties die bij de gebeurtenis horen. Tijdens herstelbemiddeling en in gesprek met elkaar kun je meer diepgang erin aanbrengen en beter formuleren wat je bedoelt.
Door het gesprek heeft Amy de gebeurtenissen met deze trainer kunnen afsluiten. Ze heeft erkenning gekregen en dat heeft geholpen.
We zijn eerlijk geweest. Mochten we elkaar weer tegenkomen, dan kunnen we elkaar recht in de ogen aankijken. Dat is fijn en geeft heel veel rust.
Dat het voorgaande een gevolg is geweest van het contact dat tussen Amy en de trainer heeft plaatsgevonden, blijkt wel uit het feit dat Amy aangeeft dat ze ten aanzien van andere oud-trainers eigenlijk nog wel met vragen zit en vooralsnog niet datzelfde gevoel van volledig afsluiten ervaart. Hoewel het gebeurde in de turntopsport veel impact op Amy heeft gehad, gaat het nu gelukkig goed met haar. Ze heeft genoeg leuke plannen voor de toekomst en zet zich nog steeds volop in voor de sport. Blik op de toekomst. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
Er is niet maar één route naar goud. Je bent meer dan alleen een sporter. Je bent ook een mens en kind en hebt soms andere behoeftes dan alleen maar turnen. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zou positief kunnen bijdragen aan de veiligheid en het plezier in de sport.
Lisbeth Erftemeijer vertelt hierover.
Zo'n cultuurverandering in de sportsector heeft tijd nodig en het is nodig dat er veel over wordt geschreven. Zolang nog niet volledig aan een veilige sportomgeving wordt voldaan, is het van belang dat de vertrouwenspersonen en case managers van het Centrum Veilige Sport Nederland weten dat perspectief bestaat en wat perspectief voor betrokkenen van een ingrijpende gebeurtenis binnen de sport kan betekenen.
En Frances, de bemiddelaar, zegt...
Toegankelijkheid tot herstelbemiddeling en de samenwerking die wij zijn aangegaan met het Centrum Veilige Sport Nederland zijn heel belangrijk. Het Centrum Veilige Sport Nederland is het overkoepelende orgaan dat gaat over veilige sport in Nederland. En wij hebben de expertise in huis om op een professionele wijze tussen betrokkenen te bemiddelen en ze te begeleiden. Ik zie daar veel mogelijkheden in.
Het voorgaande geldt overigens niet alleen voor het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook besturen van sportbonden of verenigingen, andere professionals van bijvoorbeeld de KNGU of oudsporters of huidige sporters en trainers, zouden van het bestaan van herstelbemiddeling moeten afweten en dat dit een kans biedt op herstel. Door erkenning te bieden en te krijgen, kunnen betrokkenen weer verder en ontstaat er perspectief voor de toekomst. Deze podcast is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen in het tijdschrift voor herstelrecht. En dat is geschreven door Sanne Verrijt. Wil je meer weten over perspectief of wat herstelbemiddeling kan betekenen? Kijk op onze website of kom vandaag even langs bij onze stand op de informatiemarkt. We wensen je nog een fijne dag.